Goedemorgen gemeente, goedemorgen gasten, luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen is de voorganger, dominee van Winkelhof uit Den Haag en Rijswijk. En ik begrijp net dat u zich zo nog even zult voorstellen. Mijn naam is Ferco Lanting en ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan dominee van Winkelhof en ik hier voor in de kerk. Dus als u vragen heeft over de kerk of over iets anders, dan komt u gerust langs. Na afloop van de dienst is er ook gelegenheid om in de stilteruimte met de predikant of met iemand anders te bidden. Dat kunt u op eigen gelegenheid doen. Kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. En de organist is Jaap Mulder. En ook de band zal zorgen voor muzikale begeleiding. We gaan nu zingen gezang 254, de versen 2, 3 en 4. En dan, na een moment van stilte, belijden we onze afhankelijkheid van God en horen we zijn groet. En dan zingen we opwekking 493, Jezus, wat een heerlijke naam. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen, we zijn een moment stil om ons hart voor te bereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw heeft beloofd tot een eeuwigheid en die ons nooit zal loslaten. Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Amen. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Hans van Winkelhof. Ik ben, zoals ik dat maar noem, een inboorling hier. Ik ben hier in 1959 geboren. Dus ik kijk mijn ogen uit. Deze kerk, de vorige kerk, was bij mijn weten veel kleiner en ook veel ronder. Dus plaats genoeg. Dat is geweldig. Mensen vragen altijd waar ik vandaan kom. Nou ja, eigenlijk uit Brabant dus. Nou ja, Eindhoven, precies die zijn strijd. Probeer mijn accent altijd een beetje te verbergen, maar de zachte G, daar werd ik in Amsterdam altijd een beetje mee geplaagd. Ook in Den Haag, maar dat vind ik best. Ik kom uit Wateringen, daar woon ik nu. Weet iemand waar dat ligt? Ja, ik ben een beetje een schoolmeester, zeg maar. Vlak achter Delft. Klopt. Er zijn ook mensen die verwarren het met Wageningen. Ja, dat kan ook. Het is maar een T en een G die verschillen, maar het is dus Wateringen. Echt een randstad dus. Maar je blijft een Brabander, toch wel een beetje. Ik stel voor dat wij gaan zingen. Wat net werd aangekondigd, opwekking nummer 493. Is er nu de kindervertelling? Ja? Het is een misverstand. Nou.
De kinderen mogen niet uit de kinderbuiten komen en er is ook niet genoeg één.
Oké. Okay. Oh, nou ja, bestje. Ja. Ik lees een gedeelte uit de Bijbel, uit het Oude Testament, Exodus hoofdstuk 20, het bekende gedeelte van de 10 geboden. God stelt zich in het eerste vers voor. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Daar mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Zover dit gedeelte uit Exodus hoofdstuk 20. Ik ga nu zingen opwekking nummer 680. Thank you. staat in de Bijbel dat het complete woord van God is ingegeven door de Heilige Geest, die dus de auteur is van de Bijbel. En we gaan direct ook Bijbel lezen, proberen te begrijpen wat er wordt bedoeld. En daarom hebben wij de Heilige Geest ook nodig, die ons wijsheid geeft en ons in alle waarheid leidt. En daarom gaan we nu bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat we kunnen samenkomen als uw kinderen, dat we dat onbelemmerd kunnen doen, dat we daartoe de vrijheid hebben. Wil u danken dat u ons wijs wil maken in uw woord, dat u ons ook wegwijs wil maken in het leven, in het volgen van Jezus. En we ervaren dat als een voorrecht. Wat we graag willen in deze samenkomst, dat is dat uw naam met eer en eerbied wordt genoemd door ons, in onze gedachten en onze gebeden, ook in onze liederen, zodat uw naam de hoogste naam is in deze gemeente, op deze plek, op dit moment. En daarom spreken we uit, uw naam wordt geheiligd. We willen ook heel graag dat uw koninkrijk in ons leven zichtbaar wordt. Dat doen we met vallen en met opstaan, leven naar uw wil als koninkrijkskinderen. En we bidden daarom ook dat uw koninkrijk mogen komen, nu al in ons leven, in deze gemeente, en ook straks als de Heer Jezus komt. En dan bidden we ook dat wij ook uw wil zullen doen, zoals u dat graag ziet. Dat we die dingen doen waar uw hart blij van wordt, waar uw hart warm van wordt. Wat u genoegen doet als mensen dat voor elkaar en met elkaar doen. Elkaar helpen, recht doen in de wereld, elkaar ondersteunen en samen genieten van het leven, het goede leven dat u geeft. En daarom bidden wij uw wil geschieden. Zoals het in de hemel gebeurt, maar ook dat het mag gebeuren hier op aarde, door ons. Wil u tenslotte zeggen, Hemelse Vader, dat u onze volle aandacht heeft? En wilt u daarom tot ons spreken tijdens deze dienst? Er zijn genoeg middelen voor in onze liederen, in de gebeden, in het Bijbellezen, tijdens de preek. Wilt u aan een ieder van ons geven wat wij met elkaar nodig hebben? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Is nu de schriftlezing, dat is uit Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 18, en Berry Bijl zal deze schriftlezing verzorgen. Toch staat er niemand op. Nou ja, ik sta hier, zal ik het allemaal doen? Tenzij iemand zegt van ja, laat mij maar. Oké, Romeinen 6, vers 1 tot en met 18. Even een slokje water. Het thema van de preek is vrijheid. Dus dat woord is natuurlijk heel belangrijk in de Bijbel. We hebben daar straks ook Exodus 20 gelezen, waar we lezen dat de Heere God het volk uit Egypte heeft bevrijd. Dus dat zit wel in het werk van God, dat hij mensen wil bevrijden. Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 18 lees ik. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? En dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar u leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als een slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde. Maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Tot zover deze schriftlezing. Nou, meteen de preek, dus we gaan lekker door. Het thema is vrijheid. Het is natuurlijk een heel belangrijk woord, een heel belangrijk thema aan onze cultuur. Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van godsdienst. En dat houdt eigenlijk in, ja, zoals we dat noemen, het zelfbeschikkingsrecht. Je bent heer en meester van je eigen leven. Je verzint zelf de zin van je bestaan. Je hebt je eigen normen en waarden. En er is eigenlijk niemand boven je die over jou heerst of die jou dat voorschrijft. Vrijheid om je leven te leven zoals jij het wilt. Je mag denken wat je wilt. Je mag in principe zeggen wat je wilt. Dat vinden we vrijheid. Nou ja, in onze cultuur is het toch wel zo dat religie of zeg maar het geloof in God, dat dat een beperking is van je vrijheid. Want dan is er een instantie boven jou die zegt, nee, dat mag jij niet doen. En dat wordt over het algemeen niet als prettig ervaren. Dus ja, geloof in een opperwezen, zal ik maar heel algemeen zeggen, strookt niet met onze vrijheid. Dat is toch wel de heersende gedachte in onze cultuur. En hier hebben we wel een spanningsveld, omdat we nou juist in de Bijbel lezen dat God ons wel bevrijdt. Dat er, als je in God gelooft, tenminste de God en Vader van Jezus Christus, dat je dan vrijheid krijgt. Dus ja, daar zit wel een spanningsveld. Wat is nou eigenlijk vrijheid? En dat is nou waar het in de preek om gaat. Wat is de christelijke vrijheid? En kun je als christen van de vrijheid genieten? En dan zeg ik het expres zo, zelfs als je christen bent. En ik heb een paar punten, die ga ik nou niet allemaal noemen, maar wel als ik eraan begin. Tegenover vrijheid staat natuurlijk onvrijheid. En daar heeft Paulus het over in Romeinen 6. Daar hebben we gelezen, best een beetje een moeilijk stuk. Maar je herinnert je nog wel dat het daar een paar keer ging ook over slavernij. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van vrijheid. Dat is dat je een slaaf bent. Dat er iets of iemand, een instantie boven je is, die jou je vrijheid ontneemt. Zodat je niet kunt doen of kunt zijn wie je bent. Nou, Paulus gebruikt altijd in zijn verhalen, in zijn uitleggingen, altijd beelden uit het dagelijks leven. Dus dat doet hij ook met wat er toen was, de slavernij. Als wij denken aan het woordje slavernij, dan roept dat meteen bij jullie, en ook bij mij, een beeld op van mensen die in de hitte stenen moeten sjouwen. En dan zijn er bewakers met een zweep. Nou ja, zo heeft het Joodse volk het ook ervaren, voordat het werd bevrijd uit Egypte, onderdrukking. Of wij denken aan mensen die op katoenplantages katoen moeten plukken onder erbarmelijke omstandigheden. En die daarna gevangen zitten. Je kunt denken aan mensen die diep in de mijn moeten werken om daar delfstoffen te delven. Of, als je de film Ben-Hur hebt gezien, galeislaven. Maar zo erg was het nou ook weer niet. Het is een beetje een beeld op grond van boeken en films. Slaven, vrijwel de hele mensheid in het Romeinse Rijk bestond niet uit slaven. En slaven, die werden door werkgevers, heren, gekocht. Dat was een flinke investering, die ga je vervolgens niet afranselen natuurlijk. Dus dat gebeurde eigenlijk niet zoveel. Dus het heeft niet zoveel met racisme of kolonialisme te maken of uitbuiting, de slavernij in die tijd. Het waren gewoon de werknemers van toen. En je kon een contract, een verbintenis aangaan als je een slaaf was met een werkgever, een heer. Ja, dan kreeg je een baan voor kon je afspreken, 5 jaar, 10 jaar en zelfs voor levenslang. Dan was je dus levenslang in dienst van die ene werkgever, die heer. Nou, er waren slaven die vonden dat wel prettig, dat gaf zekerheid. En dat beeld gebruikt Paulus ook, dat wij levenslang aan de zonde zijn verbonden en dat die zonde onze heer is. Daar zit je dus levenslang aan vast, pas als je heer overlijdt, dan ben je vrij van de zonde. Of je moet zelf overlijden als slaaf, maar ja, wat heb je daaraan? In ieder geval, slaven konden buiten, konden ja, in een bedrijf werken van zo'n werkgever, maar ook thuis. In het huis, de huishouding, het hele rijlen en zeilen, thuis bij iemand. Slaven waren ook vaak helemaal geen domme mensen. Ja, je had natuurlijk slaven die deden eenvoudig werk, maar je had er schrijvers onder, financiële experts, opvoeders. Dat je het als slaaf helemaal niet zo slecht hebt, dat blijkt al uit het feit dat de keizer die in Jezus tijd heerste over het Romeinse Rijk, dat was keizer Tiberius, die was begonnen als een slaaf. Dus die man die had een geweldige carrière gemaakt van slaaf naar keizer. Dus zo erg was het allemaal niet. Al waren er natuurlijk altijd slaven die werden uitgebuit, maar dat is in onze tijd natuurlijk niet anders. Dus slaven waren heel belangrijk in het Romeinse Rijk. Waar het om gaat in het verhaal van Paulus wat we hebben gelezen, dat is die verbintenis tussen een slaaf en zijn heer. En je bent levenslang aan die heer verbonden. En Paulus wil duidelijk maken dat een mens altijd een slaaf is. Je kunt als moderne Nederlander of Europeaan denken, ik ben vrij, ik ben niemands slaaf. Maar Paulus zou zeggen, je dient altijd iemand. Iets of iemand, je hebt altijd iemand boven je. Of je gaat altijd uit van een bepaalde opvatting, een beginsel, een overtuiging. Die de basis is van je leven. Datgene moet jou helpen, datgene moet jou troost geven, datgene moet jou troosten. Alles wat jouw leven zinvol maakt. Wat jouw leidraad is of wat je inspireert. Dat volg je na. Dus je bent altijd een slaaf, je dient altijd iets of iemand. Vervelende is dat al die dingen wel heel kwetsbaar zijn. En dat ze kunnen falen. Jezus heeft het over een van de goden van zijn tijd, dat is ook de god van onze tijd, dat is bijvoorbeeld god Mammon, bezit, geld, de hele economie, de hele maatschappij is daar eigenlijk op gebaseerd. Op geld en economie. Fijn is als er een economische opleving is waar we nu in leven. Maar ja, de economie kan ook achteruit denderen. Zodat er opeens heel veel werkloosheid komt. Zodat de prijzen stijgen. Aandelen die kelderen. Schulden lopen op. Dan gaat de economie bergafwaarts. En voor heel veel mensen gaat hun persoonlijke economie ook bergafwaarts. Dat noemen we een recessie. Weg met het optimisme in de samenleving. Dus dat kan er gebeuren. Als je God Mammon dient. Je baseert je hele leven daarop wat sommige mensen doen. Dan maak je jezelf wel heel kwetsbaar. Een ander voorbeeld is persoonlijker. Ik heb eens een interview gelezen van Madonna. Een heel persoonlijk interview, ergens in de jaren 90. En daarin gaf ze heel openhartig toe dat dat haar drive was om te doen wat ze deed, een angst was. Haar angst was namelijk dat ze ooit als middelmatig en voorspelbaar zou worden. En niet meer origineel. Ze wilde dus anders zijn dan 99% van de wereldbevolking. De meelopers vond ze dat. Zij wilde er uitspringen, er bovenuit stijgen. En daarom ging zij dingen doen die baanbrekend waren. Die soms wat chockerend waren, die origineel waren. En zo bouwde ze een schare fans op. En dat was natuurlijk geweldig, want ze was vernieuwend. Maar voelde Madonna zich vrij? Ze gaf in dat interview ruiterlijk toe dat ze dat niet was. Want ze moest altijd die enorme groep fans die op haar concert afkwamen, moest ze altijd weer bedienen met iets nieuws, iets origineels, iets baanbrekends. En daarom was zij en is zij tot op het huidige moment ongelooflijk onrustig. Omdat ze altijd bezig is met weer nieuwe dingen te verzinnen. Nooit klaar. Vindt ze zelf heel vermoeiend. En ook haar omgeving, de mensen haar naast om haar heen, Die werden en worden ook vaak tureluurs van haar. Alles draait om haarzelf. Dus je kunt jaloers zijn op zulke mensen, op iemand als Madonna. Maar zij zal zeggen, ik ben een slaaf van mijn succes en ik kom er nooit meer vanaf. Dus ze is niet vrij. En alles waar wij onszelf afhankelijk van maken en waar we ook onze kwetsbaarheid aan ontlenen, dat wordt in de Bijbel een afgod genoemd. Dan moet je niet meteen denken aan zo'n steen of houten beeld waar mensen voor knielen. Ja, dat deden ze soms in die tijd wel. De tijd van het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament. Eigenlijk is een afgod al datgene waar wij onszelf van afhankelijk maken om gelukkig te worden. Dan ben je een slaaf. Dat kan voor ieder mens anders zijn. De ene die zegt, het moet mijn carrière zijn. Het moet erkenning zijn. Ik ben een slaaf van mijn werk. Misschien ben je verslaafd aan bezit. Ben je verslaafd aan uiterlijk, een mooi uiterlijk. Sport of kennis of je morele integriteit. Je kunt een slaaf zijn van mensen, hun applaus, hun erkenning, hun toestemming. Ouders kunnen een slaaf zijn van hun kinderen. Pas als hun kinderen gelukkig zijn, dan ben jij als ouder het ook. Of als je kinderen precies doen wat jij wil, zoals het moet volgens jou, en ze doen het niet, ja, dan ben je ongelukkig. Andersom ook, kinderen kunnen ook vastzitten aan hun ouders. Hun ouders altijd willen blijven plezieren. Dan ben je een slaaf van elkaar. Het is natuurlijk heel normaal en menselijk dat wij mensen hunkeren naar erkenning. Dat mensen laten merken, je hebt het goed gedaan, je bent oké, je hoort erbij. Toch staat er in de Bijbel, wees geen slaaf van mensen. Misschien is het een goed moment om eens bij jezelf, bij uzelf na te gaan. Of jij, of u, of ik, een slaaf bent van iets of iemand. Dat je, als je het kwijt zou raken, dat je wereld dan zou instorten. Ik heb wel eens gelezen van de crisis van 1929, de Wall Street crisis. Toen kelderde in een paar dagen de economie van Amerika en in het kielzocht daarvan eigenlijk de hele wereld. Dat er toen ongelooflijk veel mensen waren, ja, die veel geld verloren. Die zagen de zin van het leven niet meer. En heel wat mensen hebben toen ook een eind aan hun leven gemaakt. Mensen die in de geldwereld bezig waren. Al die dingen die ik net noemde, en vul ze maar aan, zijn natuurlijk op zich heel erg oké. Want we worden door de Heer Jezus opgeroepen en eigenlijk in de hele Bijbel om elkaar te ondersteunen, om elkaar lief te hebben. Kinderen die hun ouders eren, ouders die hun kinderen lief hebben en het goede geven. Dat is natuurlijk allemaal geweldig goed. En al die andere dingen, werk en bezit en genieten van het leven. Dat zijn allemaal mooie dingen, gaven die God geeft. Maar het zijn gaven. En als je ze tot grondslag van je leven maakt, worden die gaven heel erg kwetsbaar. Want daarvoor heeft God ze niet gegeven. Alles kan anders worden. Je kunt je gezondheid verliezen, je kunt je werk verliezen. Kinderen, je kinderen kunnen een heel andere weg opgaan dan jij zou willen. En vul zomaar aan. En als je je leven hebt gebaseerd op schoonheid van jezelf of op sport, maar je verliest je gezondheid en je schoonheid als je ouder wordt, wat heb je dan nog voor basis van je leven? Waar baseer je dan nog je geluk op? Dus dat is de vraag, waar stel je nou je diepste vertrouwen op? Jezus zou zeggen van al die dingen die ik heb genoemd, en vul ze maar aan, zeg ik al, dat is bouwen op zand. Maar er is ook een mogelijkheid om je leven op een rots te bouwen. En de vraag is natuurlijk, wat is die rots dan? Dat is mijn tweede punt. Het antwoord weet je natuurlijk al. Er is maar één iemand waar wij ons diepste vertrouwen aan kunnen geven. En wat zal blijken een rotsvast vertrouwen te zijn? Dat is dat je je afhankelijk maakt van God. En waarom? Omdat Hij ons heeft gewild, omdat Hij ons heeft geschapen, omdat er in de Bijbel voortdurend staat dat God ons lief heeft, dat we naar zijn beeld zijn gemaakt, dat Hij ons nooit kan vergeten, ook al zou Hij het willen, maar Hij wil dat niet. En zoals kinderen hun ouders vertrouwen en helemaal afhankelijk zijn van hen, zo worden we in de Bijbel voortdurend op het hart gedrukt, dat het veilig is om onszelf toe te vertrouwen aan God. Er staat in de Bijbel dat die band tussen God en ons zelfs door de dood niet kan worden verbroken. Voor eeuwig en voor altijd zitten we aan hem vast, in de goede zin van het woord. God heeft zich voor altijd aan ons verbonden. Want Jezus is namelijk opgestaan uit de dood. En we zijn één met hem in zijn dood en we zijn ook één met hem in zijn leven. God heeft het verhaal van Jezus uitgeschreven in ons leven. En dat is Gods grote geschenk aan ons en dat is heel bijzonder. En dat weten we natuurlijk allemaal wel. Maar hoe wordt dat nou werkelijkheid in je leven? Je kunt God vragen, wilt u dat doen? Maar geloven is ook mensenwerk. Wat is ons deel? Ik wil daarvan een voorbeeld geven. In de 19e eeuw werd in Noord-Amerika onder het presidentschap van president Lincoln de slavernij officieel afgeschaft. Dat werd door allerlei decreten werd dat bekendgemaakt, ook door mensen die het land rondtrokken. En juist de mensen die in slavernij hadden geleefd en gewerkt, voor hen was het natuurlijk een evangelie. Want ze hoorden, jullie hebben dezelfde rechten als mensen die vrij zijn. Dus dat werd rondgebazuin, groot nieuws in heel Amerika, in alle staten. Ze zijn vrij met dezelfde mensenrechten als voorheen hun meesters. Maar wat gebeurde er nou? Als die ex-slaven hun meesters weer tegenkwamen, dan gingen ze weer in de slaafmodus. Want zo waren ze jarenlang geprogrammeerd. Dus zo'n meester kon zeggen, ja die zag dat wel, ze worden weer kruiperig. Dan kon die zeggen, ja noem maar wat, poets mijn schoenen. Of ga het eten maken, ruim het huis op, ga het land op en ga katoen plukken. En ze deden het. Ze wisten niet beter. Ze waren zo geprogrammeerd, ondanks het evangelie wat ze hadden gehoord, dat ze in die oude slaafmodus bleven hangen. Kan met christenen natuurlijk ook gebeuren. Ze wisten dat ze vrij waren met hun hoofd, maar het was nog niet tot hun hart doorgedrongen, zodat ze daarna gingen leven en handelen. Ze bleven onzeker. Wat was nou nodig voor die slaven? Dat hun mindset 180 graden draaide. Dat wordt in de Bijbel bekering genoemd. Een beetje een ouderwets woord, wat we niet zo graag tegen een ander zeggen. U moet zich bekeren, maar het betekent gewoon dat je van gedachten verandert. En dat moet bij sommige christenen ook nog altijd gebeuren. Dat je niet meer in de slaafmodus bent, maar dat er een ommekeer plaatsvindt in je denken. Daarom zegt Paulus ook, u moet dit weten. Het moet voor u vaststaan. Daar staat een woord, daar zit het woord logisch in. Daar moet je logisch over nadenken. Wat zijn nou de gevolgen voor jou persoonlijk van deze goede boodschap die je hebt gehoord? Dat je geen slaaf meer bent van de zonde of van wie of wat dan ook, maar dat je door God werkelijk bent vrijgemaakt. Nou, daar moet je over nadenken wat het voor jou, voor u persoonlijk betekent. Ben je nog van iets of iemand een slaaf? Misschien wel een slaaf van mensen of van wie iets of iemand anders. Dan moet je zelf maar eens bij jezelf nagaan. En dan moet je daarvan jezelf vrijmaken. Je vrijheid ook voor jezelf uitspreken. Hoe komt het dat deze bevrijding soms zo moeilijk tot mensen, tot christenen doordringt? Misschien ook wel bij u en bij jou, bij mij. Is dat namelijk wel het geval op allerlei vlak. Dat is omdat wij nog altijd dat oude stemmetje in ons hart horen. Dat stemmetje dat zegt, kun jij God wel vertrouwen? Heeft hij eigenlijk geen verborgen agenda? Of gaat hij, als je je helemaal aan hem overgeeft, gaat hij dan geen dingen van je vragen die je eigenlijk helemaal niet wil? Ik heb wel eens van iemand gehoord, die het moeilijk vond om zijn leven aan God te geven. Die zei, ik ben bang dat God mij misschien de zending in wil. Maar dat wil ik helemaal niet. Nou, zoiets kan een angst zijn dat God dingen van je gaat vragen. Dat Jezus volgen, oh nee, wat voor ellendige dingen gaan er dan gebeuren? Want we begrijpen hem toch niet? En hij is ook heel hoog verheven. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Kortom, we hebben geen enkele grip op God. Er staat ook ergens in de Bijbel, hij doet in de hemel alles wat hem behaagt. Maar ja, als het nou mij niet behaagt wat hij doet, dat klinkt toch vrij riskant. Dat is eigenlijk een stemmetje van de duivel. Nou, Eva die stond er ook bloot aan de stem van de duivel. Of mensen denken dat God niks van wat wij doen, wat we klaarmaken, of niks van wie wij zijn, dat God dat aanvaardbaar vindt. God is nooit tevreden. Wij zijn zo heilig, daar kunnen wij niet aan tippen. Dus wij kunnen eigenlijk niet anders dan God teleurstellen. Hij is nooit tevreden, hij is nooit klaar met ons. Hij gunt ons eigenlijk ook niks. En we, oh ja, dienen het ook niet. Nee. Want het zijn niet echt woorden waar je nou blij van wordt of waar je vrij van wordt. Eigenlijk kunnen wij God niet blij maken, want ja, Altijd die zonden en zo. Wij zijn niet waardig. Dat gevoel kun je hebben. We kunnen hem niet blij maken en hij kan ons eigenlijk ook niet blij maken. Want altijd die strenge blik van God. Uw oog is op mij. Ja. Big Brother is watching you. Hij heeft nooit tevreden. De voortdurende ergernis van God over mijn zonde. Als je zo denkt, ja, dan ben je natuurlijk niet vrij. Dan valt het inderdaad niet mee om je helemaal met heel je hebben en houden aan God toe te vertrouwen. Hebben mensen dan toch gelijk? God en vrijheid, dat gaat natuurlijk niet samen. We zijn in zijn greep. Toch is dit denken, door de duivel geïnspireerd zal ik maar zeggen. Adam en Eva werden er al mee geconfronteerd. Dit denken is een grote vergissing en een grote leugen. En hoe moet je dat nou uitleggen? Nou, ik zeg het maar een beetje zoals ik er zelf ben uitgekomen. Of hoe ik het mooi vind. Ik zeg altijd, ik zeg tegen mezelf, maar ook tegen mensen. God is de God van alles wat wij ten diepste mooi vinden. Er staat namelijk in de Bijbel dat God de bron is van alle goeds. En dat God de God is van het licht. Alles wat wij mooi vinden, alles waar wij van genieten, alles waar wij ontspannen van worden, waar we naar verlangen, dat komt van God. Want wij zijn namelijk naar zijn beeld gemaakt. Alles waar we gelukkig van worden. Alles wat onze angst wegneemt. Dat kan niet anders dan van God komen. God is de zon in het bestaan van mensen. Zo ziet Jezus God ook. Dat God laat zijn zon opgaan over alle mensen. Nou, dat krijgen ze in een psalm. God is een zon. En hij is een schild. De zon verwarmt je. Je geniet van de zon en van het licht. En achter een schild kun je schuilen. Maar zo is de Bijbel lezen. Al die beeldspraak over God, dat zijn vaak zulke mooie dingen. God heeft de wereld speciaal voor u en voor jou gemaakt. Op maat gesneden. En God heeft het zo gemaakt dat we het mooi vinden. Ik noem maar wat. Een waterval die je ontdekt op een wandeling tijdens vakantie. Dan denk je aan het levende water. Of de Middellandse Zee met die bijzonder blauw-groene kleur. Ik denk, wauw, dat is mooi. Op maat gesneden voor mij. De sterren die je ziet 's nachts op een camping in de Pyreneeën. Ik hou van astronomie en sterren, dus dat beeld spreekt mij aan. Waarvan je denkt, wauw. Allemaal diamantjes aan de hemel, 's nachts. Een mooie zonsopgang. Kom maar eens kijken zo, omstreeks deze tijd. Strand van Monster of Kijkduin. Kun je ook nog bij ons langskomen. Alles getuigt van Gods goedheid, zijn creativiteit. Dat alles zo is gemaakt dat wij het mooi vinden. Of dat wij zo zijn gemaakt dat wij dat mooi vinden. Maar ik kan wel even doorgaan. We hebben jarenlang een witte herder gehad. En die kon ons zo doordringend aankijken dat je dacht, je wordt er bijna verlegen van. De trouw van een hond. Alles getuigt van Gods briljante geest. En van zijn wijsheid en zijn creativiteit en schoonheid. Iemand heeft eens gevraagd, wat is de oorsprong van een lichtstraal? Stel je voor dat je helemaal terug kunt, dat je er een ladder naast zet. Dat je helemaal terug kunt lopen, klimmen naar de oorsprong van die lichtstraal. Ja, dan kom je bij de zon uit. Alle dingen die wij als mooi en goed ervaren in ons leven, herleid die maar naar de bron. Zet er maar een ladder naast, zal ik zeggen. Naast die lichtstralen. Dan kom je altijd uit bij God. God is de bron van alles wat werkelijk goed is. Wat ons gelukkig maakt. En als je hem ontdekt en leert kennen, ontdek je dat mensen zich zo vergissen over God. Ik weet niet of u wel eens met, ja, ongelovigen, ik hou niet zo van het woord. Ieder mens gelooft wat. En ieder mens is in feite op zoek naar God, naar mijn mening. Maar als je met mensen spreekt, ja, die daar nog wat buiten staan, zal ik maar zeggen. Ze kunnen zich zo vergissen over God. En dan ontdek je misschien des te meer dat God kennen jou een vrijheid geeft die uniek is. Waarvan je misschien nog nooit hebt geweten. En dat is dan wel een geweldige ontdekking. Ik heb nog een voorbeeld, dat is een film. Dat is mijn laatste. Nou ja, we zullen zien. Dat is mijn laatste punt. Die film kan ik me niet meer herinneren. Ik heb het ook van iemand anders. Ik heb hem ooit wel eens opgezocht, want je moet je bronnen kennen, maar ik weet het niet meer. Het is een film. Het gaat over een arme man in een sloppenwijk. En die heeft, ja, hij is arm, hij heeft dus vrijwel niks. En hij wordt verliefd op een prostituee. Die was ook arm. En deze prostituee haatte haar eigen leven. Het werk dat ze deed. Ze haatte haar afhankelijkheid van mensen die haar gebruikten en misbruikten. En deze arme man wist niet hoe hij haar moest benaderen. Want hij had haar niks te bieden, alleen maar armoede. Hij ontdekte wel wat haar droom was. En haar droom was, dat ze ook zo graag eens in een mooi hotel wilde zijn, zoals de mensen naar wie ze toe moest. Een mooi hotel. Prachtige deuren, prachtig glas, schitterende lampen, prachtig tapijt, een heerlijk diner. Ze wilde ook zo graag eens worden behandeld als zo'n gast in zo'n hotel. Met respect dat iemand de deur voor je open doet en je netjes aanspreekt. De stoel voor je aanschuift als je gaat zitten. Ze wilde genieten van de luxe van een prachtige kamer. Een heerlijk bed waar ze in kon liggen. Een luxe diner met champagne. Prettig gezelschap. Mooie kleren. Een ober die naar haar toe komt en haar keurig vraagt, is alles naar wens, mevrouw. Maar zo was haar leven niet. Ze kwam wel eens in dergelijke luxe hotels voor haar werk. Maar als ze haar werk had gedaan, dan was het oprotten, wegwezen. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Die arme man wint een geldprijs. En hij denkt, nou, wat zal ik daar nou mee doen? En hij weet het. Hij gaat al dat geld investeren in een avond met haar. Met zijn vriendin in het meest exclusieve hotel in de stad. Dus ja, hij bespreekt een prachtige hotelkamer. Hij koopt prachtige kleren voor haar. En hij nodigt haar uit officieel om die avond met hem door te brengen aan tafel. Heerlijk eten, champagne schenken en genieten. En ze genieten ook samen met elkaar. En dan het moment suprême natuurlijk. Dat is dat ze naar die hotelkamer gaat. Met z'n tweeën. Zij vindt dat geweldig. Prachtig bed. En als je naar die film kijkt, dan denk je, ja, dit wordt het moment suprême met z'n tweeën in dat bed en zo. Maar zo gaat het helemaal niet. Wat hij wil, dat is dat zij in dat bed gaat liggen. Dat hij haar toedekt. En dat ze heerlijk nageniet en dat ze dan in slaap valt. En hij kijkt toe en als ze in slaap is gevallen, dan gaat hij. Dat is wat hij wil. Heel eerbaar. En zo gebeurt het ook. Geleidelijk aan valt ze in slaap. En ze wordt de volgende ochtend wakker. En dan is die weg. Nou, ze pakt haar leven weer op. Ze gaat weg uit het hotel. Maar ze voelt zich eigenlijk onwaardig. Ik heb het helemaal niet verdiend. Want ik ben niet die persoon die ik die avond was. Ik ben een prostituee. Ze blijft zich onwaardig voelen. En ze houdt hem ook van zich af. Maar wat hij heeft gedaan, heeft toch wel indruk op haar gemaakt. Want eindelijk iemand die onbaatzuchtig iets voor haar over had. Zonder bijbedoelingen. En die ook geen misbruik heeft gemaakt van haar situatie. Integer. Maakte wel indruk op haar. En ze wil ook helemaal niet meer terug naar haar oude leven. Want ze had nu toch iets ontdekt hoe het anders kan. Ze heeft voor het eerst een man ontmoet die haar respectvol bejegende en oprecht het goede wilde met haar. En het komt goed. Ze vertrouwt zich aan hem toe en ze gaan samen verder. Eigenlijk is deze film een illustratie van wat de Heer Jezus voor de mensheid en voor u en voor jou en voor mij heeft gedaan. Hij heeft alles gedaan om ons vrij te maken van alles wat een claim op u of op jou wil leggen en jou tot slaaf wil maken. Samengevat, dat is een soort containerbegrip, heet dat de zonde. En dat kunnen ook goede dingen zijn. Goede dingen kunnen je claimen en je tot slaaf maken. Om ons daarvan te bevrijden heeft Jezus zich volkomen leeggemaakt, schrijft Paulus in de brief aan de Filippenzen, om ons rijk te maken. Jezus had niets meer, zelfs zijn leven had hij niet meer. Dat is eigenlijk de stijl van God. Dienen, dienen en nog eens dienen om ons te helpen, om ons vrij te maken. Iemand die je tegenkomt die zoiets voor je doet, die kun je vertrouwen. Wat moet hij nog meer doen? En daarom moet onze conclusie zijn dat God ons ware geluk is. Al die goede dingen die hij geeft, maar waar wij van genieten, daar moet je, mag je van genieten. Het zijn niet de uiteindelijke dingen, het zijn gewoon goede dingen die wij tijdelijk in dit leven ontvangen. Maar je kunt er niet je leven op bouwen. Dat is te zwaar. Dan blijkt het zand te zijn. Er is maar één iets waar wij ons leven op kunnen bouwen. En dat is God zelf. En God wordt vergeleken met een rots. Zijn goedheid, zijn trouw, zijn schoonheid, zijn genade. En dan staat in de Bijbel alles allemaal voor jullie. Wij zullen zijn zoals Jezus is. Toen ik dat voor het eerst las in de Bijbel, brief van, een van de brieven van Johannes. Wij zullen zijn zoals Hij is. Dacht ik van, hoe is het mogelijk? En ook dat we een krans zullen krijgen als we overwinnaars zijn. Een krans van eer en heerlijkheid. Eer en heerlijkheid, die zijn toch alleen maar van God? Maar alles wat God is, wat Hij aan Jezus heeft gegeven, zal Hij met ons delen. Jezus heeft de troon naast God gekregen. Jezus zegt in een van de zeven gemeenten in de Openbaring aan de mensen daar, die overwint, die krijgt ook een plaats op mijn troon. Alles wat Jezus heeft ontvangen, zullen wij ook krijgen. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar ja, het is beloofd. En dat is volgens mij vrijheid. Mensen zeggen dat ze uiteindelijk toch geloven dat liefde alles zal overwinnen en de wereld weer mooi zal maken. Ook al zijn mensen geen christen, ik zeg dat is hartstikke waar, daar ben ik het helemaal mee eens. Liefde zal overwinnen. Want er staat in de Bijbel dat God de wereld zo heeft lief gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. En daarom zijn we het er van harte mee eens. Liefde zal de wereld overwinnen. En de liefde, die maakt ons vrij. En volgens mij, en ik hoop ook volgens jullie allemaal, is dat toch echt de ware vrijheid. Amen. Wij gaan zingen, even kijken, opwekking nummer 354. is er nu het moment van dankzegging en voorbeden.
Ik noem daarbij enkele namen in onze voorbeden. Jaap en Anja Doelman zijn al een tijdje niet in onze diensten aanwezig, omdat er zorgen zijn over Jaap. En pas is de oorzaak ontdekt dat er een gezwel, een flink gezwel op de nier van Jaap zit. Eind deze week zal er meer bekend zijn over of er een operatie nodig is. Maar er is natuurlijk grote onrust, ongerustheid. We hebben ook mooie dingen te melden. Vandaag is er iemand jarig. En dat is Daniel Timmerman. We gaan dus ook voor hem bidden en danken. En ik geloof niet dat ze er zijn, maar namens ons allemaal hartelijk gefeliciteerd, Daniel. We hebben nog een blijde mededeling. Harry en Tony Lakenveld zijn 50 jaar getrouwd. Harry en Tony, hartelijke felicitaties van ons allemaal. En ik heb gehoord dat jullie iets lekkers bij de koffie doen. Ja. We bidden voor Reza, onze Afghaanse broeder. Hij heeft woensdag een spannende dag als hij voor de commissie plezier verschijnt, waar ze hem gaan testen op zijn christen zijn. En met hem ook voor Fredon en Suleiman, die veel spanning ervaren over of ze mogen blijven of weg moeten. Zullen we bidden? Vader, dank u wel. Allereerst willen we u bedanken dat u onze rots bent. Dank u wel dat we op u kunnen vertrouwen. Altijd. En dank u wel dat u ons aan u verbonden hebt. En dank u wel dat u ons zoveel moois geeft waar we van mogen genieten. Wilt u ons helpen, Heer, om naar de juiste stem te luisteren, niet naar de stem van onze afgoden, maar naar uw stem, die ons wil bevrijden en die ons helpt om lief te hebben. Dank u wel dat u ons lief hebt. We danken u, Vader, voor Daniel Timmerman. We danken u dat hij vandaag jarig is en we bidden voor een fijne feestelijke dag vandaag in zijn gezin. We danken u voor hem, wie hij is in onze gemeente, met zijn vele gaven waarmee hij ons dient. We bidden ook voor hem, voor de komende tijd, voor gezondheid en energie, om ons hier te blijven dienen. En ook dat hij veel vreugde in zijn werk mag ervaren. We danken u ook voor Harry en Tony. Dank u wel dat ze 50 jaar getrouwd mogen zijn. En dank u wel dat ze dat ook in deze gemeente al die jaren hebben mogen beleven. En deze gemeente als een thuis hebben ervaren, waarin ze veel warmte en hartelijkheid hebben genoten. Dank u wel voor uw liefde en trouw in hun leven. We willen ook bidden voor hen dat ze nog heel lang voor elkaar gespaard mogen blijven en in ons midden mogen zijn. We willen ook bidden voor Jaap en Anja Doelman. Heer, u weet wat er aan de hand is. Wilt u hen nabij zijn in deze spannende tijd? Nu er grote ongerustheid is over de gezondheid van Jaap. wil u bidden voor Reza, die woensdag een spannende dag zal hebben. Heer, wilt u hem rust geven in zijn hart, dat hij goed kan verwoorden wat hij gelooft. En we bidden ook voor een goede afloop. We bidden natuurlijk ook voor Fredon en Suleiman, die ook allebei spannende tijd ervaren, nu ze nog steeds niet weten of ze weg moeten of mogen blijven. Heer, en met hen willen we ook voor alle andere mensen bidden die ziek zijn. Die ziek zijn in geestelijk opzicht of in lichamelijk opzicht. Die spanningen ervaren in hun relaties. Mensen die geldzorgen hebben. Heer, wilt u ook hen nabij zijn en uitkomst geven. Wilt u met hen zijn die moeite hebben met geloven? Heer, we willen u hen allen aan u opdragen. Wil u ook bidden voor onze plek hier in Eindhoven? We bidden voor alle activiteiten van Next, van ons open gemeente zijn. Wilt u die zegenen? Zodat steeds meer mensen over de drempel komen, of wij bij hun. Dat ze gaan zien, Heer, wat het is om te geloven. Dat ze u misschien mogen leren kennen. Wil u bidden voor de Alpha-cursus? Heer, hij is weer van start gegaan en we mogen danken voor het mooie aantal deelnemers op de informatieavond afgelopen woensdag. En dat er zo positieve verwachting was voor de komende tijd. We willen u bidden voor diegenen die nog twijfelen, dat ze ook zullen gaan komen. En we bidden ook voor gezondheid en energie voor het team. Zegent u, Heer, ook het verloop van de cursus en dat alle deelnemers zullen groeien in geloof. We willen danken voor de Open Catharina-kerk. We willen danken voor de Catharina-nacht, die afgelopen nacht weer geweest is. Die heel goed was, dat daar weer zaadjes geplant zijn in harten van jonge mensen. Heer, wilt u ook dat zegenen. We willen ook nog danken voor de Stichting Present. Wilt u ook hen zegenen, dat er altijd weer mensen zijn die iets voor een ander willen doen. We willen u bidden voor ons land. We willen u bidden dat er binnenkort een nieuw kabinet zal komen, dat ons land weer verder kan. Wilt u zijn met onze koning en koningin? En ook willen we bidden voor de wereld. We willen u vragen voor het werk van Sisanani, Red een Kind, Dorcas, Tierfund, het werk onder moslims, en daarbij denken we aan Harry en Eva, de Stichting Gaven. Vader, er is zoveel aan de hand in de wereld. Wil u bidden ook voor alle mensen die getroffen zijn door de orkaan Irma, dat er een goed begin kan worden gemaakt met de wederopbouw. En we bidden ook voor alle spanningen die er zijn in de wereld, in Korea, Myanmar. Vader, wilt u nabij zijn? Wilt u geven dat er meer rust en vrede komt? Want daar verlangen we naar. En dank u wel dat we boven alles mogen vasthouden, dat u deze wereld niet uit uw hand laat vallen. En dat er hoop is, omdat u leeft. Dank u wel. We prijzen uw grote naam. U bent de Allerhoogste Heer. In Jezus' naam. Amen.
Dan heb ik nog een paar mededelingen. De collecte vanmorgen die is voor Wycliffe. En we mogen twee gezinnen verwelkomen als nieuwe leden van onze gemeente. Als eerste Albert en Margreet Voogd en hun zoontje Luc. En nou, we kunnen er ook gelijk bij zeggen, Albert en Margreet zijn in blijde verwachting van het tweede kindje. Dus straks nog meer nieuwe mensen. Ze komen allemaal over uit de GKV hier in Eindhoven en ze wonen in de wijk Boensel Oost. Zijn jullie aanwezig? Zouden jullie even kunnen gaan staan dan? Niet dus? Nee. Dan is er de familie Vijfwinkel. Erwin, Evelien en hun dochters Kim, Tessa en Iris. Nou, ik denk dat een heleboel mensen ze kennen. Ze zijn vroeger lid bij ons geweest. En in 2014 zijn ze naar de PKN in Veldhoven overgegaan. En nu zijn ze hier weer terug. Dus welkom terug. Nou, jullie kunnen ook gaan staan als jullie aanwezig zijn. Nou, we zijn heel blij met jullie allemaal. We hopen dat jullie je snel helemaal thuis zullen voelen hier in de Emmauskerk. Dan is de kerkraad blij en dankbaar om te kunnen meedelen dat overeenkomstig de uitslag van de verkiezingen voor ambtsdragers op 3 september zijn benoemd tot TVO gemeenteopbouw Lia ten Hoven en als taakveldoudeling eredienst Marten de Jong. Wijkouderling Ria van den Berg en als diaken Marinus Jochemsen. En de bevestiging van deze nieuwe ambtsdragers zal komende zondag 24 september gaan gebeuren. Nou, dan is er nog nieuws met betrekking tot de voortgang van de opvolging van dominee Ad van der Dussen. Afgelopen donderdag hebben we als kerkenraad kennis gemaakt met de kandidaat die door de vacaturecommissie is voorgedragen. We hebben samen gegeten en in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten gewisseld. En als kerkenraad hebben we de kandidaat beter leren kennen en hij heeft een beter beeld weer gekregen van ons als gemeente. Nou, we zijn heel enthousiast over deze kandidaat en ook heeft de kandidaat na afloop positief naar ons terug gereageerd. Op 28 september is de eerste algemene kerkenraad van dit jaar. En dan spreken we verder en willen we een voorlopig besluit nemen met betrekking tot het vervolg. En tegen die tijd zal ook meer duidelijk zijn over het tijdstip dat de kandidaat beschikbaar is. We vinden het belangrijk om zo op die manier zorgvuldig te handelen. Dus we vragen nog even uw geduld, uw vertrouwen en uw gebed hierover. Maar mocht u al vragen hebben, dan kunt u altijd een van de kerkenraadsleden aanspreken hierover. Op zondag 24 september, dus dat is ook volgende week, is er weer een Best Live avond met als thema Dream Big. En spreker is Arie de Rover. Nou, het gaat over verbeeldingskracht, een ongekende capaciteit die mensen bezitten. In je hoofd kun je ver buiten elke grens denken, dromen en fantaseren. En als je zo'n droom vervolgens aanvult met een diep verlangen om die waar te maken, kun je het begin zijn van grote veranderingen. Als je durft te dromen en er dan ook nog voor wilt gaan om die droom waar te maken, nou, kom dan naar Best Life als je 16 jaar of ouder bent. 24 september om 7:30 in Best. De bloemen die gaan vandaag als goed van de gemeente naar Jaap en Anja Doelman. En tenslotte zal Nel de Waal iets zeggen over de werkgroep niet-westerse gasten in onze gemeente. Nee, Nel is er ook niet. Nou, dan waren dat de mededelingen. Komt volgende week, denk ik.
Thank you.
nog even vergeten te vragen of er iemand is die de bloemen zou kunnen brengen naar Jaap en Anja. Dank u wel.
Zullen we ons laatste lied zingen? Dat is opwekking nummer 640. Toch?
Thank you.
zijn we nu gekomen aan het einde van de dienst. Ontvangen wij de zegen van de Heer. Iets uit mijn jeugd, op het Frederik Hendrikplein. Als kind begreep ik nooit zo heel goed wat die zegen nou eigenlijk inhield. Ik had er een beetje een concreet beeld bij. Die zegen die is nog 100% als de dominee hem uitspreekt. Maandag is het 90%. En ja, de zaterdag is die bijna op. Dus dan moet de dominee het weer opnieuw doen. En dan, ja, zo gaat dat altijd maar door. Het heeft best lang geduurd voordat ik van die gedachte afkwam. Ik zeg niet hoe lang ik dit daarvan af ben. Maar de Heer Jezus heeft gezegd van ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van dit tijdperk. En dacht ik, nou, alle dagen, dat betekent alle goede dagen, dat is vrij logisch. Als de zon schijnt, maar betekent dus ook dat de Heer Jezus bij je is, alle slechte dagen. Het is geen uitzondering. Alle dagen van je leven, vanaf het begin tot het einde, is Hij altijd bij je. Dat is de zegen. En ik vind het een voorrecht dat ik die mag uitspreken. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest die is en die blijft met u allen voor altijd.